Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
En je ziet nu bij Intel, als bij die kwartaalcijfers, dat zij slechte chips ook gewoon verkopen voor gigamarges op dit moment. En die slechte chips, ja, die kunnen ze vaak nog wel verpakken als een andere chip, dus die minder goed werkt. Soms dan gooien ze ook weg, maar zelfs die worden nu ook gewoon verkocht. En daarom schiet dat Intel nu zo hard omhoog. En ook wel heel veel fantasie dat zij straks TSMC gaan aanvallen.
Ja, beste beleggers, vandaag is het donderdag 30 april. We gaan het vandaag hebben over de chipsector. Van Nvidia tot Intel, welke aandelen blijven aantrekkelijk en waar loopt de waardering te ver vooruit op de verwachtingen? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Karel Merks en naast mij zitten beleggingsspecialisten Stefan Hendricks van Beleggersbelangen en Vincent Brandsma en Florian van Luxemburg van Amsterdam Investment Club. Voor het eerst in de uitzending, heren, laat ik met jou beginnen, Vincent.
Ja.
Wat is de Amsterdam Investment Club?
Ja, sowieso dankjewel dat ik hier mocht zijn. Mooie studio en Amsterdam Investment Club. Het is echt een... We proberen... Het beleggen, zeg maar, te bouwen op basis van community. Dus we organiseren events, vooral voor studenten. Dus we proberen de jonge mensen, jonge generatie enthousiast te maken over beleggen. We zijn pas begonnen, dus ik heb het zelf opgestart een jaar geleden. En we hebben nu al 1500 man weten aan te trekken dit jaar op events. We werken vooral samen met veel trading firms, met beleggingsmaatschappijen. En we proberen ook studenten, zeg maar, deels op te leiden in samenwerking met experts om ze enthousiast te maken over hoe manage je nu een portfolio, hoe kies je aandelen uit, dat soort dingen. Dus ik vind het echt super leuk om hier te zijn.
Ik vind het ook super leuk dat wij op verschillende vlakken met elkaar samenwerken.
Ja.
Want jullie doen met de club natuurlijk ook mee met de Beleggers Challenge.
Ja.
Volgens mij staat Florian best hoog in de ranking.
Dat wil ik nu wel, Florian, waar sta je?
Ja. Ik heb niet gekeken eerlijk gezegd, maar ik denk ik had wel een paar goede picks gemaakt. Gewoon long en hold, dus ik zit niet te handelen en zo. Maar de simpele namen van mijn ASML, Amazon... Micron heb ik ook nog even gedaan, dus dat gaat dan wel goed.
Nee, volgens mij was je portefeuille full tech, toch?
Ja, klopt.
Helemaal top, ik gokte al dat die van jou was. Ik zit zelf nog steeds vol in de olieaandelen, dus het begint vandaag ook weer lekker op te lopen. Dus als je nog niet meedoet, luisteraars, je kan er altijd inschrijven. Je kan 5.000 euro winnen in het beleggersbelangen dividendfonds. Dus het is nog niet te laat, want de beurs is volatiel en alles kan gebeuren.
Als Florian niet wint.
Ja. De earnings van gisteren waren wel goed, dus dat is wel mooi voor mijn portefeuille.
We gaan vanmiddag kijken hoe je er uiteindelijk voor staat. Stefan, wat is jou afgelopen week opgevallen als je naar de financiële markten kijkt?
Ja, nou ja, je weet dat ik altijd graag hier van macro naar micro ga. Hè? Dus zullen we dan maar weer. Dus natuurlijk de FED-vergadering, de FOMC-vergadering van gisteren. Mm-hmm. Gebeurde eigenlijk niet veel, maar ja, je moet het er dan toch altijd even over hebben. Dus rente ongewijzigd op 3,5, 3 kwart. Meest opvallende, denk ik, is dan altijd de begeleidende tekst. En wie is het nou eigenlijk met wie eens? Dus 12 mensen in de FOMC, het beleidsmakend comité van de Federal Reserve. 8, die waren het helemaal, zaten helemaal op één lijn. 4 niet, waarvan 1, Steven Marwin, die is altijd tegen, die wilde alleen maar lage rente. Dus dat was dit jaar niet anders dan die andere jaren. Er waren er nog 3 anderen, die waren in principe het wel eens met het besluit om die rente op hetzelfde niveau te houden. Maar die zeiden, ja, die hele kleine aanpassingen, dan gaat het vaak om woordjes in het FOMC-statement, konden ze zich daar niet helemaal in vinden, want die woordjes leken een beetje te hinten op een renteverlaging als eerstvolgende stap. En zover wilden zij nog niet gaan. Nou, tot zover is dat eigenlijk gewoon, denk ik, wat een beetje verrassend is. Iets wat meer mensen dan gebruikelijk die het niet helemaal eens zijn met de grote groep. Maar verrassende misschien nog wel is dat Jerome Powell, die blijft gewoon zitten. Dus zijn termijn loopt natuurlijk af. Het senaatscomité dat zijn kandidatuur moet voordragen, die zijn het inmiddels eens geworden. Dus die hebben daarover gestemd. Dus de voordracht van Kevin Warsh kan naar de Senaat. Nou, dat zal allemaal wel gaan lukken. Dus dan zal hij wel de nieuwe FED-voorzitter worden. Normaal gesproken zegt de oude FED-voorzitter dan, nou, het was prima, dames en heren, hartelijk dank, ik stap op. Maar niet Jerome Powell, die blijft lekker zitten. En ja, dat zal denk ik president Trump wel een heel klein beetje irriteren. Omdat Jerome Powell zegt, ja, de onafhankelijkheid van de Fed is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dus ik blijf nog maar even, ondanks dat dat strafrechtelijk onderzoek tegen hem natuurlijk is stopgezet. Wat in principe de weg vrij had kunnen maken, ook voor Powell om te zeggen, het was mooi geweest. Maar het is dus niet mooi geweest. Hij blijft dus nog zitten als Fed governor. En dat betekent dat hij dus ook, omdat hij deel uitmaakt van dat besturen van 7 Fed governors, dat hij dus ook nog in het FOMC blijft zitten. En dus ook de komende tijd gezellig mee gaat stemmen over de rente in de VS.
Het was wel een beetje hockey's, toch? Want ik bedoel, ik zelf heb er minder goed gekeken dan jij, Stefan. Ik heb alleen even gekeken naar de december Fed futures. Weet je, en mij viel wel weer op dat die wat gestegen waren. Dus dat betekent toch weer wat minder renteverlagingen dan dat ze 24 uur geleden nog dachten.
Ik denk dat dat een klein beetje gevolg is van enerzijds is het feit dat 4 mensen toch een andere stem hadden. En 3 van die 4 dus eigenlijk zeiden, nou, we moeten ook niet te snel met die rente teruggaan. Dus alle teksten die daarop wijzen, kunnen wij ons misschien niet zo in vinden. Nou ja, dan weet je al een beetje wat er gebeurt. Lange rente ging volgens mij ook weer naar de 5%, de Amerikaanse 30-jaars. Dus laatste woord nog niet over gezegd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar, op een gegeven moment krijgen we weer een reactie, denk ik.
Wat verder opschrijven naar micro?
Ja, naar micro. Laten we dan maar naar het bedrijf gaan. Het wemelt natuurlijk van de bedrijfscijfers. Dus daar gaan we het straks ook nog wel over hebben in verband met de cijfers die iedereen natuurlijk wil zien. Namelijk van Big Tech. Gisteren woensdag waren er 4 in 1 keer. Nou, daar komen jullie ongetwijfeld nog aan toe. Dus dat laat ik helemaal aan jullie. Ik wilde nog 1 andere uitlichten. En dat is Total Energie. Karel, vermoedelijk ook in jouw privé portefeuille, toch, denk ik?
Nee.
Oh, jee. Half jaar... Ik ben niet boos. Maar...
Nee, half jaar geleden, of misschien nog wel langer, afscheid van genomen naar aanleiding van de Exxon Mobil Strategy Day. En ik ben een hele jonge man en ik beleg voor de lange termijn. Weet je, en Exxon had echt als enige major een heel mooi verhaal wat ze na 2050 wilde. Dus ik wilde gewoon meer in Exxon beleggen. Dus ik heb er afscheid van genomen. Uiteraard de koers meteen daarna omhoog geschoten.
Ja, ik wilde
Exxon
het niet
heeft het ook niet heel slecht gedaan, hoor. Dus.
Nee, dus maar de cijfers van Totaal die waren eigenlijk wel, vond ik wel weer opvallend goed. Dus winst en uiteraard winst en cashflow van operations een stuk hoger. Ondanks het feit dat Totaal van al die oliemajors relatief veel productie heeft in de nu zo getroffen gebieden. Hè? Dus Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Irak. Er zit ongeveer 15% van hun olie- en gaswinning. Dus dat, ja, op het moment dat dat geraakt wordt, en in Qatar is dat natuurlijk serieus geraakt, dan heeft dat een effect. Dus je zag dat ook, dat had een negatief effect van 4% op hun hele productie. Nou, dat is best wat. Maar ja, de olieprijs maakt een hoop goed natuurlijk. Hè? Dus gemiddeld was die het afgelopen, of het eerste kwartaal, $81. Nou, daar zitten we nu alweer in. Wat is het? $40, denk ik, boven. En Totaal had al gezegd, nou ja, iedere $8 boven de $60 Brent, ja, die compenseert dat eigenlijk al helemaal. Nou ja, daarom zie je die winst ook exploderen. En dan, ja, Totaal zit in mijn privéportefeuille, maar zit ook in de hoogdividendportefeuille. Dus je begrijpt dat mijn aandacht wordt al snel verlegd naar het dividend. En dat ging ook met bijna 6% omhoog tot 90 cent per aandeel. En dan heb je toch nog steeds een dividendrendement van 4,6%. Dus ze doen het eigenlijk heel erg goed. Ook wat meer aandelen inkoop. Dus ik ben helemaal tevreden. Dat geldt ook nog wel voor een aantal andere aandelen uit hoogdividendportefeuille. Maar omwille van de tijd zal ik je daar niet mee lastig.
Super. Vincent, wat is jou opgevallen?
Ja, goeie. Ja, er is heel veel om op te vallen deze week. Natuurlijk gisteren een aantal earnings uit. En wat we daar zagen is natuurlijk weer die CapEx. We volgen elke keer weer die Big Tech. Dus ook de Alphabet weer omhoog met de CapEx. En daar wilden Florian en ik het ook even over hebben van ja... Hoe ziet dat überhaupt uit? We hebben al een aantal keer die verhalen gehoord van ja, die CapEx cycle in de Big Tech. Is dat wat het de aandelen zoals Nvidia hoog houdt? Of is dat letterlijk het bouwen van de infrastructuur voor AI? En daar wilden we het nu even kort over hebben. Want gisteravond zaten we nog snel voor de podcast even te kijken naar die earnings.
Alle 4 in 80 seconden kwamen ze naar buiten.
Ja, ja, het was behoorlijk druk. Maar Florian appte me al meteen zo, wat een cijfers. En dan weet ik al genoeg. Als Florian mij appt, dan zit het goed.
Ja, hij mag jou na 10 appen.
Ja, alleen af en toe.
Niet te vaak. Nee, maar de cloudcijfers waren fantastisch. En zeker bij Google, 63%. Dat had denk ik niemand verwacht. Dus dat viel me echt wel op. En wat ik ook wel mooi vond, is bij Microsoft hadden ze de CapEx-uitgaven laten zien. Die waren lager dan verwacht, maar gewoon puur omdat ze het niet uit konden geven. Dus ja, ze willen het wel uitgeven, maar het lukt gewoon niet. En dan zelfs dan komen ze met verhogingen. Dus het is, zij moeten iets zien wat de markt ook ziet, maar het moet wel gaan kloppen zo.
En heb jij een idee wat Microsoft zou willen gaan uitgeven, wat ze niet kunnen?
Ja, het was 4 miljard verschil volgens mij.
Wat nee, maar zijn dat, ik noem maar wat, een datacenter wat nog niet af is, of bepaalde onderdelen wat er niet beschikbaar is?
Nou, het probleem is volgens mij dat ze de technici niet hebben. Dus ze hebben gewoon de elektrische engineers niet om die dingen te bouwen.
Okay.
Dus ze kunnen die constructie hebben ze gewoon en dan willen ze die datacenters neerzetten. Maar je hebt wel mensen nodig die die datacenters bouwen. Ja, en die zijn er gewoon niet genoeg.
Ja, Florian en ik hadden het daar nog over. Zo van, kijk, je hebt natuurlijk uiteindelijk al die capex van die big tech. En dan gaat het om miljarden. Uiteindelijk draait het er dan om van, ja, we willen die infrastructuur bouwen. Dus die datacenters en je hebt kabels nodig. En je hebt die hele infrastructuur, die wil je opzetten. Maar dan komt het uiteindelijk toch bij die bedrijven die het daadwerkelijk moeten bouwen. Dus en bij de resources. Dus dat is ook onze soort van kernvraag van, ja, maar hoeveel geld kun je in die industrie blijven pompen? Wil je het dan uiteindelijk nog steeds zo kunnen scalen? Vooral als je dan kijkt naar de uiteindelijke bedrijven die daar achter zitten, die dat moeten
bouwen. Heb je daar enig idee over? Want de afgelopen jaren ben ik ook met verbazing gekeken naar al die capex die voorbij komt. Dus was het bij Microsoft 20 miljard.
Ja.
Toen was iedereen gechoqueerd. Wow, ze gaan naar 40 miljard. Toen was iedereen gechoqueerd. Ze gaan naar 80 miljard. Weet je, en nu hoor je gewoon bedrijven die gewoon per jaar ruim 100 miljard gaan uitgeven. En het wordt alleen maar extremer.
Ja, omdat wat je ook ziet is dat uiteindelijk komt natuurlijk een groot deel bij die chipmakers zoals TSMC. Maar die hebben dan ook weer exponentiële kosten. Want het wordt natuurlijk steeds lastiger om een net iets betere chip te maken. Dus veel van die kosten, van die capex, dan gaat het om miljarden. Maar als het uiteindelijk voor zo'n partij als TSMC ook significant veel duurder is om die chips te maken, daar gaat veel van dat geld ook naartoe. Dus dan lijkt het significant veel meer. Maar dat komt gewoon omdat die prijzen ook van TSMC voor die chips, ja, dat gaat gewoon door het dak heen nu.
Ja, en ik denk ook dat er was een podcast laatst van CEO van Google. Die zei van, ja, we willen wel bouwen, maar we hebben dus de engineers niet. Maar dan kwam de CEO van Google Cloud, die zegt, ja, wij zitten gewoon voor 10 jaar vol. Dus zij zien dingen en ze hebben zoveel vragen. Ik denk, ja, we moeten gewoon alles bouwen wat er te bouwen valt. En dat is hun visie gewoon nu. En ook de annual letter van Annie Jesse, die zegt, ja, dit is zo bizar. Dit is een once in a lifetime opportunity. Dus daarom gaan zij als idioten die datacenters bouwen.
Wat ik wel interessant vind, is dat, je noemt die capex, hè, die is die investeringsuitgave. 3 van de 4 gisteren, daar werd nabeurs positief op gereageerd. Ja, hè?
Behalve, dus, Meta.
Behalve Meta. Ja. En ook die geven meer uit. Hebben jullie een, jullie kijken natuurlijk ook naar, hebben jullie een visie op waarom Meta vaak of behoorlijk wordt beloond of nogal wordt afgestraft om hun capex-plan?
Ik denk dat gewoon een beetje het mismanagement van Mark Zuckerberg is. Dus hij geeft heel veel geld uit, heel vaak, ook aan de metaverse. Ja, dat is gewoon compleet mislukt. Dus ik denk dat beleggers een beetje het vertrouwen missen bij hem. Van, oh, we gaan weer meer geld uitgeven, maar waar gaat dat geld heen? En gaat het deze keer wel geld opleveren?
Ja.
Dat is denk ik bij Meta heel erg het probleem.
Dus misschien ook dat ze wat specifieke Meta hun uitgeven specifiek op eigenlijk hun eigen producten zitten, waar je misschien zou kunnen zeggen dat ook een Google en een Microsoft ook breder kunnen bouwen, hè, voor andere.
Ja, het wordt ook zeg maar de vraag voor al die partijen van, ja, gaan we dus nu onze eigen chips designen? Of gaan we door met zo'n partijen als Nvidia? Omdat dat is natuurlijk, daar hadden Florian en ik het ook al over, van, ja, als al die partijen straks met hun eigen chips uitkomen, uiteindelijk voor zo'n TSMC maakt dat natuurlijk niet uit. Maar voor zo'n partij als Nvidia zou dat natuurlijk dramatisch zijn. Dus daar wilden we het ook even over hebben, was zeg maar hoe sterk is. Kijk, je hebt Nvidia, die heeft natuurlijk CUDA. Dus die programming language, waardoor je dus die chips zeg maar kunt besturen. Dus dat je ze, zeg maar even in hele simpele termen, kun je werken op hun chips. Dat werkt dan met de Nvidia chips. En wat daar ook belangrijk is, is te zeggen van, ja, onze moat als Nvidia is dat we dus CUDA hebben en al die engineers en alles die werken dus met die software, die trainen al die machine learning models op CUDA. Maar de uiteindelijke vraag wordt natuurlijk van, ja, maar als je bijvoorbeeld zo'n Amazon hebt, die hun eigen chips kunnen designen, die helemaal tailor-made zijn voor Amazon, wil je dan nog wel met een soort externe partij werken om dan daar die lock-in te hebben? En dat is een beetje de vraag van, hoe sterk is die moat van zo'n Nvidia, vooral nu het zo ontzettend duur is om die chips.
De 80% marge die jij aan ze kwijt bent.
Ja. En hebben jullie ook een antwoord geformuleerd eigenlijk?
Nou ja, ik
heb een goede vraag.
Nou, ik heb er wel naar gekeken. En je ziet nu bijvoorbeeld Amazon doet alles in-house. Dus die doen, dat heet dan COT. Dus dat ze echt het hele design zelf doen. Ze hebben een paar patenten nodig van Broadcom en van Marvell. Om die chips te maken. En die zegt, ja, stel we zouden het afsplitsen. Dan heb je gewoon dit jaar 50 miljard omzet alleen uit die business. Dus dat is wel vergelijkbaar met AMD en Intel. Dus dat is niet normaal hoeveel chips zij kunnen leveren en hoe goed ze zijn. En Google die partnert volledig met Broadcom op dit moment. Maar er zijn dus nu ook geruchten dat zij de inference chips... Dus je hebt in AI heb je training, dat het model maken. Dat kost heel veel rekenkracht, heb je de allerbeste chips voor nodig. En je hebt ook inference. Dus dat is als wij in ChatGPT of in Claude iets intypen... en dan krijg je een vraag
eruit. Dagelijkse gebruiken.
Exact, de dagelijkse gebruiken. Daar heb je een minder sterke chip voor nodig. En daar die chips willen ze eigenlijk goedkoper hebben. Want dat is waar de meeste gebruikers op zitten. Dus daar wil je lagere marges hebben. En daarom zitten ze nu al met MediaTek. Dat is... goedkopere variant van Broadcom. Maar er zijn dus nu ook geruchten dat Google zelf die chips gaat maken voor inference. Dus dan stappen ze eigenlijk ook af van de marges van Broadcom. Die zijn 50-60%. Dus al lager dan bij Nvidia. Maar misschien gaan ze dan nog lager. Ja, dan hebben die partijen als Nvidia en Broadcom wel serieus problemen.
Ja, en hoe verder wij in de toekomst komen, hoe belangrijker dagelijks gebruikt is en hoe minder goed training natuurlijk.
Dat zei PJ ook tijdens die earnings Gen AI producten. Plus
de CEO van Alphabet.
Ja, van Alphabet. Die zei met Gen AI producten plus 800% year over year. En dat ze op capacity constraints zitten. Dus dan denk je ook van waar zit dan die cap als straks iedereen gaat programmen? En heb je dan zeg maar überhaupt iets nodig van die chips die echt zeg maar door TSMC en zo worden gemaakt? En dat is een beetje de vraag van, waar zit een beetje die cap?
Maar even een belangrijke disclaimer. Welke aandelen hebben jullie zelf die we net allemaal genoemd hebben? Weet je, dat moet natuurlijk ook van de AFM, want als je gewoon over aandelen praat, even vertellen welke heb je wel en welke heb je niet.
Goeie. Ik zit... tuurlijk. Ja, ik weet niet of ik dit durf, maar... Nee, ik heb echt al heel lang, sinds 2020, heb ik Nvidia... maar dat was ook een beetje de vraag van, omdat ik heb 2 jaar geleden TSMC opgescoopt. Daar ook steeds een positie in opgebouwd. En het ding is nu, zeg maar, ik heb natuurlijk veel exposure naar die hele onbewust, zeg maar, die AI-trend. Want zeg maar, ik zat ooit in Nvidia omdat ik geloof in de overall trend van computing. Dus ik geloof van, dat is dan persoonlijk dat we uiteindelijk gaan we überhaupt naar een wereld die is gedreven door computing power. Of dat nu bijvoorbeeld AI was, want dit was voor die hele AI-boom. Er komt zeg maar dadelijk waarschijnlijk een robotics trend. Er komt dadelijk nog een trend met ook al die AI-agents die met elkaar samenwerken. Dus uiteindelijk heb je gewoon heel veel compute nodig. Maar nu heb je dus door die hele AI-hype zit je vol in die exposure. Dus ik heb dan ook TSMC 2 jaar geleden gekocht. Maar nu heb je dus TSMC en Nvidia. En die zijn natuurlijk ontzettend gegroeid op Nvidia een keer 30. Wat natuurlijk echt een bizarre return is. Maar dan groeit die positie natuurlijk wel uit. Dus dan... Ja. Dus dat hoop je anders. Dan heb je maar €10 erin gestopt. Maar dus met Florian had ik er al over van... wil je dan in TSMC zitten wat zeg maar de backbone is van alles? Of wil je een soort van in een second layer zitten zoals Nvidia die... volgens Nvidia een hele goede lock-in hebben via CUDA, waarvan je dan nu toch wel denkt van hoe sterk is dan die lock-in? Terwijl als je in zo'n TSMC-positie zit, dan zit je uiteindelijk gewoon in, zeg maar, welk partij het ook goed doet. Je zit altijd, zeg maar, in die soort van hype. En ook al is het dan AI of
ja, er zijn heel veel dingen natuurlijk om het thema te bespelen. Weet je, ik weet er veel minder dan jullie van. Dus ik ben wel gewoon in energie, omdat al die datacenters ook energie nodig hebben. De robots en de zelfrijdende auto's, et cetera. Dus ik bedoel, jij zegt eigenlijk op het moment dat ik wat in de AI-sector zou willen doen, dan is TSMC de minst riskante optie, omdat Nvidia misschien wel disrupt kan worden, maar... Die is precies sowieso niet, omdat ze helemaal bovenaan zitten.
Ja, het moeilijke is altijd bij dit soort trends, is dat je uiteindelijk zit je natuurlijk ergens, je hebt altijd een exposure naar bepaalde trends. Vooral als het zeg maar het heel goed doet, zoals nu met AI. Maar wat moeilijk is om te bepalen van hoe lang duurt zo'n trend? En hoe zit ik zeg maar, in welk stuk van die trend moet ik investeren? Dus in welk onderdeel van die value chain wil ik, zeg maar, ook als de trend, zeg maar, wat minder wordt of dat het afzwakt, hoe zit ik dan nog steeds, zeg maar, goed voor de lange termijn? En dat is best wel moeilijk nu met AI en met die hele...
Het is voor een hele lange vraag. Je hebt hoofdzakelijk echt gewoon 2 aandelen in deze space. Nvidia, ja, en TSMC, ja, voor de disclaimer.
En ja, ja,
en ook... geen, en niet één van die hyperscalers als Google.
Nee, die, daar ja, hele lange tijd Apple gehad.
Hij is echt een hyperscaler.
Dat is niet echt
nee,
een hyperscaler.
Apple is dan wel een interessant geval. Ja. Hè? Degene die daar helemaal buiten staat, ja, eigenlijk, toch?
Ja, ja, dat is ook... Apple ben ik toen uitgestapt, want dat was een... ja, ook een beetje een... Dat is een heel ander aandeel geworden. Ook minder agressief, denk ik. Als je kijkt naar de andere big tech. Ik heb ook Amazon en Alphabet, maar wel kleinere posities.
Okay.
Dat, ja, dat is ook... dus daar wel veel exposure. Ik weet niet, jij, Florian?
Ja, ik pak het iets meer aan het begin van de keten aan. Dus ik heb de Nederlandse trots, hè, de ASML, ASMI, Besi.
Die heb ik,
ja, daar heb ik wel mooie ritten op gemaakt. Besi heb ik wel verkocht. Dat vond ik iets te hard gaan. Een beetje, ik had een doel gemaakt. Nou ja, waar gaan ze naartoe en wat voor koersdoel heb ik voor mezelf gesteld? Denk ik, ja, ik dacht 2028 en daar zitten we nu eigenlijk al op. Mm-hmm. Dus ik denk, ja... Het gaat wel heel hard zo.
Ja, dat is trouwens wel interessant. Even voordat ik heel even onderweg. En dan, dus je maakt een koersdoel op basis van eigenlijk?
Ja, op de verwachtingen die ze hadden afgegeven. Een beetje van de analisten. Ja. Dan denk je van, nou oké, okay, dit zou wel kunnen, ja of nee. En ook met mensen gesproken die er nog dieper in zitten dan ik. En die kwamen ook met bepaalde doelen. Dus ik denk, ja, daar zit ik op de mik en ik geloof er wel in. Maar dan gaat het wel zo hard. En dan, ik had ook precies goed getimed in de Trump. Dus ik had ze rond 80 of zo. Dus dat was wel een mooie rit voor mij.
Maar dus, je bekijkt dat dan wel weer elke keer bij nieuwe earnings, dan re-evalueer je.
Ja, dus ik kijk targets. Inderdaad. Dus ik zit nu nog wel in ASMI en ASML. Wel iets afgeschaald, omdat het wel heel hard gaat. Maar de verwachtingen, vind ik, hè, die zitten nu wel in de koersen. Dus het zijn natuurlijk, ze zijn nog steeds hartstikke nodig en ze blijven altijd nodig. Dus voor echt hele lange termijn blijft dat gewoon doorlopen. Maar op korte termijn denk ik dat
de waarderingen zijn ook moeilijk. Want toch bij het ASMI. Rond de 900 of zo.
Ja, 8 nog wat.
Ja. Ja, en ze hebben als winstdoel voor 2030 iets van 30 per aandeel. Dan denk je van ja, een KW van 30 in 2030. Ik bedoel met jaarlijkse dubbelcijferige winstgroei. Is best pittig.
Klopt, maar als je...
Alleen, het kan altijd nog... Ga verder.
Nou ja, ik verwacht dat het misschien nog wel wat meer gaat worden. Dus daarom zit je er dan nog met een positie in.
Ja.
En ik heb dan ook wel de hyperscalers. Dus ik heb Amazon en Alphabet en Microsoft. Microsoft laatst gekocht in de dip. En Amazon, ja, daar geloof ik wel in, omdat zij alles gewoon in-house doen. En zij gewoon de allergoedkoopste gaan worden met de datacenters. Dus ik zie daar wel veel potentie. En die doen er gewoon alles. Die gaan SpaceX aanvallen met satellieten, met Leo. Dus die, ja, die weten mijn god niet wat ze moeten doen met dat geld. Dus die gaan alles...
ja, maar
alles
dat is goed, hè? Ik geloof dat Amazon eerder een all-time high bereikte weer dan de S&P 500. Dus ze zijn wel echt leidend op de een of andere manier als je naar de grafiek kijkt.
Ja, maar afgelopen 5 jaar viel het allemaal wel mee. Dus maar toen was hij ook wel heel gortig geprijsd. Dus daar probeer ik altijd wel een beetje naar op zoek te gaan. Van, nou, ja, welke prijs ook, is er en welke groei verwacht je?
Ja, ik geloof ook dat ze tienduizenden robots willen introduceren dit jaar. Die gewoon lekker autonoom in hun warenhuizen kunnen gaan werken.
Nou ja, als je dus kijkt naar die 700 miljard omzet die ze uit die retail halen. Nou ja, als je 1% betere marge hebt. Nou, dan tikt dat wel aan. En met die robots is dat best wel mogelijk. Ja. Dus als je op die robotics inzet en als we Jensen Wang moeten geloven en de spelers, dan komt dat er wel aan. Dus dan denk ik, ja, dat zijn wel...
Help nog even wie die partij is.
Nvidia.
De CEO ervan. Ja, ja, helemaal top. Ja.
CEO van Nvidia is dat.
Voor kennis.
Nou ja, dat was een hele lange terugblik. Ja. ik vond het wel reuze interessant. Ik wil... laten we nu gaan naar het... Het hoofdonderwerp.
Ja.
En jullie zouden willen hebben over de SaaS-trend. De software as a service betekent dat.
Ja, want we hadden het er al een beetje kort over net in de introductie, zeg maar. Van ja, wat gebeurt er nu met software? Want kijk, er zijn een aantal partijen die natuurlijk, ja, zeg maar, de disruptors zijn van software. En dan denk je bijvoorbeeld aan zo'n Anthropic met Claude. Claude is dan die... AI coding agent. En wat je daar dan ziet is van, ja, hoe disruptive is dat dan als je dus inderdaad met zo'n ChatGPT van OpenAI of met zo'n Claude te werk gaat, heb je dan überhaupt nog de traditionele software nodig? En dat wilden we even aanhalen, omdat ja, wij denken van dat het een beetje een mix is van Maar ja, ik weet niet of jij daar dus iets van...
Je hebt, als je nu kijkt, dan wordt elke software eigenlijk een beetje weggezet als hetzelfde doemscenario. Dat gaat helemaal niks meer worden. Maar wat mensen een beetje vergeten is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een SAP of een Salesforce, die hebben een heel datasysteem om die bedrijven heen gebouwd. Dus elk datapunt is gelabeld. Want anders kan je niks met een datapunt. Dan is het gewoon een getal. En dan denk je, ja, oké, wat zegt dit? Dat weet hij niet. En een agent heeft dat ook gewoon nodig. Dus een agent zal altijd werken op de backbone die SAP en Salesforce nu hebben aangelegd. En daaromheen zal die werken. Want ja, anders weet hij gewoon niet waar hij mee bezig is. Dus als Salesforce en SAP dat slim aanpakken, of ServiceNow, er zijn nog veel meer gevallen natuurlijk. Ik heb er trouwens geen posities in. Dus ik moet het eerst nog even zien. Maar dat zijn voor hun wel echt kansen. Dat als zij daar de leider in zijn en zij de main partner worden en ze dat goed kunnen aanbieden, dan zijn er wel kansen voor die partijen. Maar niet elk softwarebedrijf. Ik denk Adobe is misschien een moeilijker verhaal. Omdat zij echt, ja, foto's die verkopen zijn. Ja, als dat straks heel makkelijk kan, de foto's maken al. Nou, dan valt dat businessmodel weg. Dus
je hebt een paar van die soort van wat meer simpele software. Van die soort tools die normaal dan betaald waren. Denk aan het scannen van iets, van een PDF. Of het omzetten van iets. Of dat soort tools. Ja, die kunnen natuurlijk nu heel makkelijk zelf maken. Dus ik denk dat daar zit wel het verschil. Maar als je nu van die soort software services hebt, bijvoorbeeld denk aan zo'n Word of PowerPoint of Excel, dan wordt het weer de vraag van, ja, heb je daar dan straks een AI-integratie van bijvoorbeeld zo'n Claude die dan daarmee samenwerkt? Dus dat je alsnog gewoon in je Excel-sheet zit, maar dat je dan werkt met de AI-agents die dan jou makkelijker, zeg maar, helpen met het bouwen van een Excel-sheet of een Word-document. Maar dat je alsnog, zeg maar, de software gebruikt. Dat wordt een beetje de vraag van, als partijen dan niet zo'n AI-integratie hebben, waar blijven ze dan achter? Of hoe ziet dat uit? Dat is het moeilijke om nu...
En zie je ook naar bepaalde aandelen te kijken van, hey, daar zou ik misschien een positie in willen hebben omdat het te hard is afgestraft,
nou ja,
Florian?
Ik had net die drieën genoemd, maar ik wil het eerst nog even zien in de cijfers, dat het echt gaat gebeuren en dat zij echt in die zin acceleratie daar zien. Okay. Want hun hele businessmodel moet een beetje in die zin wel aangepast worden. Want je betaalt dan per seats heb je nu. Maar ja, dat gaat dan over naar per usage. Dus hoeveel AI agents gaan door die data heen graven en werken, zeg maar. Dus dat wil ik nog wel zien. En het moet natuurlijk ook een stuk goedkoper. Want ik heb wel een mooi voorbeeld bij Uber. Dat was de CTO die had gezegd dat zij hadden een budget gemaakt voor heel 2026.
Ja.
Van zoveel gaan wij uitgeven, of dit is ons budget voor AI. En dan waren ze in één kwartaal doorheen. Dus ja, het is nog wel een beetje prijzig. Maar ja, dan zie je wel dat 11% van de live code van Uber is al door AI geschreven.
Ja.
84% van alle code die gepusht wordt is door AI geschreven. Dus ja, ze doen het wel heel veel, maar misschien iets te veel en het kost te veel.
Ja, dus dat is wel heel interessant. Ik heb zelf ook een positie in Uber. Omdat het gewoon een jaar geleden echt veel en veel te goedkoop was. Naar mijn mening met vrije kaststroomrendementen van 7-8% per jaar. Dat ik dacht van, ze gaan niet verdwijnen. Maar het is natuurlijk wel straks een risico op het moment dat een Anthropic met zo'n dienst komt. Of is dat gewoon...
Nou ja, Uber heeft het netwerk, hè? En Anthropic moet dan zo'n netwerk opbouwen. En dat is nog niet wat zo in twee tellen gedaan.
Wat je nu ziet is dat de data wordt heel waardevol. Dus bijvoorbeeld, ik denk ook, Meta is dan nu flink afgestraft met die 7% door de earnings. Maar wat je wel ziet is dat zij hebben gewoon alle data. Dus zij verzamelen ontzettend veel data. En je hebt dus een aantal van dat soort partijen, zoals ook Uber, die hebben natuurlijk ook ontzettend veel data. Die hebben echt het netwerk. Dat is straks heel waardevol, want al die AI-tools, die hebben gewoon data nodig om zeg maar op te trainen, maar ook om überhaupt iets van een waarde te hebben. Want ja, met al die agents, je moet toch iets van sturing hebben of data om. Het zijn gewoon uiteindelijk wiskundige modellen. Die worden geoptimized op basis van data. En dat is natuurlijk de data, waar haal je die vandaan? Dus wat je nu ook ziet is dat als partijen, zeg maar, al die data hebben, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of een partij met heel veel profielen van personen, dan wordt het ook weer de vraag van, ja, gaan ze dan een in-house model bouwen of gaan ze dan samenwerken met zo'n Anthropic? Want dat is wel, die data is gewoon heel waardevol. Dus ik ben ook benieuwd wat zo'n Meta, of die daar iets mee gaan doen. Ik weet niet of jij daar iets van weet.
Ze hebben hun best gedaan, maar volgens mij lukt het niet helemaal. Bij Meta om het zelf te doen. Dus het is nog zo makkelijk niet. Dus ik denk dat het eerder is dat ze gewoon de Anthropic en de OpenAI of Google gewoon van hun die modellen gebruiken.
Ja.
Dan is de privacy wel nog een probleem. Dat van, is het, wie mag die data mogen ze daarmee leren?
Cybersecurity en privacy, dat worden ook wel twee interessante takken, denk ik. Want cybersecurity, dat zie je nu al. Dat is een beetje de vraag van als 75% van de code, zoals bij Alphabet zeiden ze, 75% wordt geschreven door AI. Ja, dan hoeveel mensen weten dan nog wat er echt gebeurt in die code? Nou, dat is natuurlijk...
Dat is op zich wel grappig te zeggen, want ik heb nog laatst weer de analistenbijeenkomst van IBM beluisterd. Die maken deel uit van de hoogdividendportefeuille. En daar begint zo'n analyst call dan met een hele lange uitleg eigenlijk over van wat hun rol is, hun softwarerol dan ook, is in AI. En dan veiligheid is er daar een van, verwerking van real-time data bijvoorbeeld, om die goed beschikbaar te maken. En ook, misschien een beetje wat Florian zegt, iedereen heeft nog best wel een afwachtende houding. Dus de CEO van IBM, dat mag je natuurlijk een beetje verwachten, maar die had natuurlijk een heel ronkend verhaal over hun rol daarin en alle vragen die daar gesteld werden. Op zich werden die wel goed beantwoord. En aan het einde van de rit heeft dan toch iedereen nog steeds een beetje twijfels van welk deel van die softwareactiviteiten van IBM die nu allemaal lopen, kan dan toch nog weggeconcurreerd gaan worden door een AI-toepassing. Volgens mij ligt daar een beetje de kern van het probleem bij een groot deel van die softwarebedrijven, dat nog niet helemaal duidelijk is welk deel nou keihard wordt aangevallen en welk deel echt gewoon goed beschermd is.
Ja, en daar worden natuurlijk die aandelen flink op afgestraft als je die onzekerheid hebt. Maar aan de andere kant is AI dan weer al die bedrijven die in die AI-trend zitten, die zijn natuurlijk price for perfection. Want dat is nu natuurlijk helemaal waar het naartoe gaat. Dus dan vraag je ook af van zo'n waardering, is dat dan nu wat je wil betalen voor zo'n bedrijf? Terwijl je voor zo'n software player misschien veel minder betaalt en dan is er wel iets meer onzekerheid.
Nee, klopt. Maar ik bedoel, de luisteraar weet dat ik een langetermijnbelegger ben in Duolingo. iedereen begint te lachen.
Suffering shareholder.
Het is suffering, weet je. En ik bedoel, de volgende pijnpunt is 4 mei, wanneer ze weer met nieuwe kwartaalcijfers komen. Weet je, en het punt van Louis van An, de CEO, is wij lopen voor met AI. We hadden al een OpenAI abonnement voordat iedereen ChatGPT kende, want we kochten gewoon ervoor al de Enterprise editie. We hebben tientallen miljarden lessen, dus wij weten hoe mensen leren. De omzet, winst, vrije kaststromen, tientallen procenten per jaar omhoog. Schulden, nul. Ja, het gaat alleen maar naar beneden op de beurs. Dus ik bedoel, wat jij ook zegt, Fad, ik bedoel, als er een keertje een positieve verrassing komt, dan gaat het ook. Alleen ik vraag mezelf van ze hebben de data. Ze hebben meer data dan wie dan ook in de educatiespace.
Ja.
Alleen elke keer gaan ze wel naar beneden. Niet voor wat ze presteren, maar wat er in de toekomst gaat gebeuren. En gaan we straks allemaal voor alles naar Anthropic doen en niet meer naar Duo.
Maar er waren toch ook niet, het zijn niet echt wow-cijfers geweest toch van Duolingo. Het is niet van dat je denkt van zo, dat is niet normaal. Daar zie je versnelling in hun groei. Want
Nee, dit is gewoon, kijk, weet je wat het is? Kijk, jaarlijks, ze begonnen een paar jaar geleden met 50% year-on-year groei. Weet je, het is nu gedaald naar 40% year-on-year groei. Alleen 50% van een kleine base tot 40% op een hoge base. Dus het is niet wow in de zin van de groei versneld. Maar ik denk dat als je naar alle partijen kijkt, ook hoe noemen ze wat, de Spotify's, die groeiden eerst ook gewoon met 50-60%. Ja, dat is nu ook laag double digit volgens mij. Dus het gaat gewoon naar beneden.
Maar
alleen 10% van 100 miljoen is nog altijd, hoe zeg je dat? Of 40% van 100 miljoen. Je moet nooit gaan rekenen in een live uitzending. Ja,
een kleine percentage van een hoger bedrag kan toch nog aantikken.
Dankjewel, Steven. Dus ik bedoel, ik vind, als het met tientallen procenten per groei is voor mij voldoende, dan krimpt het niet.
Ja, omdat wat je nu wel ziet is dat, kijk, zo'n OpenAI modellen, die moeten wel gewoon de data hebben om op te trainen, om ook accuraat te zijn. Dus dan denk je van, ga je dan zo'n soort van language model saver, je gaat dadelijk richting die trend dat je zeg maar speech of zeg maar vertaling en alles kunt oefenen met een weet ik veel, een soort hologram, of je kunt oefenen met iemand je moet toch die data hebben. En dan heb je wel het hele internet waar je dan op taal en zo kunt trainen. Maar je weet natuurlijk niet wat de individuele, zeg maar, taalpatronen zijn van users. En waar mensen, zeg maar, met educatie, waar ze struggelen met bepaalde talen, weet je natuurlijk niet wat mensen zoeken. En als je natuurlijk zo'n partij hebt zoals Duolingo met ontzettend veel data, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want dan heb je straks misschien zo'n partij zoals OpenAI die zegt van ja, zo'n Duolingo, dat is gewoon interessant alleen al voor die data. En dat zag je ook laatst, was er een Nederlander die had een streaming platform waar je dus, ik ben de naam even kwijt, maar waar je dus al die livestreams kunt uploaden voor gamers. En die had een offer ook van OpenAI van volgens mij 500 miljoen. En dat is gewoon alleen puur voor de data. Dus al die visual data, al die gaming data, dat is gewoon heel belangrijk tegenwoordig. Omdat anders dan kun je niks met veel van die modellen. Dat zie je nu al met veel van die modellen. Ze zijn accuraat, maar niet dusdanig accuraat dat je echt bepaalde handelingen direct kunt uitvoeren. En dus zo'n Duolingo, ja, ik weet niet of ze daar nu al veel mee doen met wat daar een beetje, wat is jouw verwachting qua of ze wat meer richting die data met hun eigen modellen of...
Ik denk dat ze gewoon alles voor zichzelf willen houden en het niet willen verkopen. Het belangrijkste punt met leren is, of de grootste fout die gemaakt wordt, is dat je morgen niet terugkomt. Ik bedoel, zij hebben met gamification, streaks, friend streaks, een hele makkelijke incentive dat mensen terugkomen. Mm-hmm. Weet je, je kan alles leren uit boeken. Alleen LOE, de Leidse onderwijsinstellingen, die leeft ervan dat mensen een cursus bestellen en niet afmaken.
Yeah.
Dus ik, wat dat betreft wil ik eigenlijk nog één dingetje erover hebben. En dat is, wat zijn we, waar wil jij het nog over hebben? Want we komen richting het eind van de uitzending.
Ik denk dat het misschien nog wel leuk is om even kort te hebben wat er bij Intel en AMD is gebeurd de afgelopen maand eigenlijk.
Een boel.
Ja, dat is, als je naar die koersen kijkt, dan kijk je eigenlijk gewoon naar een soort kruisraket.
Ja, gewoon van 40 naar 95 of zo.
Ja, het is bizar. Maar dat komt puur en alleen door die agents. Dus wat je had hiervoor is, dus ik had net al gezegd met de training en inference, is dat vroeger zaten we gewoon een beetje te chatten en dan kwam er een simpel antwoord uit en dan moest je zelf de hele tijd vragen. Maar nu stel je een vraag en dan gaat hij zelf een planning maken. En dan gaat hij zeggen, oké, ik ga eerst dit doen. Als ik dat af heb, dan ga ik dat doen.
Yeah.
En voor dat plannen heb je dus een CPU nodig. En er zijn nog meer taken waar hij een CPU voor nodig heeft. Maar dat is dus een andere chip die de berekeningen doet voor het antwoord geven, zeg maar. En wat je nu ziet is, door die agents zijn er veel meer CPU's nodig. Dus er is een bepaalde ratio in zo'n datacenter. Hoeveel GPU's of TPU's heb ik nodig? En hoeveel CPU's heb ik nodig? En door die agents verschuift die verhouding. En je ziet nu bij Intel, als bij die kwartaalcijfers, dat zij gewoon ook slechte chips ook gewoon verkopen voor gigamarges op dit moment. Want je hebt, als je een wafer bestelt, dus dat doe je bij TSMC of bij Intel zelf, dan zitten er goede chips op en slechte chips op. Mm-hmm. En die slechte chips, ja, die kunnen ze vaak nog wel verpakken als een andere chip, dus die minder goed werkt. En soms dan gooien ze ook weg, maar zelfs die worden nu ook gewoon verkocht. En daarom schiet dat Intel nu zo hard omhoog. En ook wel heel veel fantasie dat zij straks TSMC gaan aanvallen met hun fab.
Ja, dat is dan wel weer heel ambitieus. Want als je dan kijkt naar die capex van TSMC, die zit op 60 miljard nu bijna. Dat is echt bizar wat ze uitgeven. En ook die plans en alles wat ze nu hebben, die staan in de boeken voor 123 miljard. Kijk, dat is al dan afgeprijsd door de tijd. Maar je ziet dus dat die investeringen, die zijn gewoon echt drastisch wat je daar moet doen. Maar wat jij dus zegt, zeg maar, als ik het goed snap, dat er straks een soort... Je hebt dan de GPU's voor je, zeg maar, echt die hele moeilijke...
Ja, de werkbare, taken, zeg maar, die het allemaal uitrekenen. Echt,
en de CPU's die dan, zeg maar, de alle subtaken doen, de kleine of de delegation.
Ja, dus die gaan het plannen en die zeggen van, oké, we gaan eerst dit doen, we gaan dan dat doen. Dat doet de CPU, zeg maar, de berekeningen. Maar wat bij Intel is nu, ja, het is Amerikaans, dus dat helpt sowieso al mee.
Ja.
En er komen dan steeds weer geruchten. Ja, in 2028, we hebben Google, hebben we nu als klant, nou ja... Of die geruchten kloppen, dat weet helemaal niemand. En het schijnt dus ook dat ze Apple nu ineens als klant hebben voor MacBook chips. Dus ja, dan zit er zoveel fantasie in dat aandeel. En dan
jij krijg je dit privé, soort... toch?
Ik heb ze wel verkocht gisteren, maar...
Oké.
Ja, ik vond het helemaal... Maar ik had ze dus als eigenlijk als soort call-optie in mijn portfolio opgenomen. Dat was, denk ik, dat was op $30 stonden toen. Toen dacht ik, ja, dit zou hem nog wel kunnen worden. Maar meer van, nou, dit is gewoon een gokje in het geloof dat Pat Gelsinger toen nog zou gaan flikken. Nou ja, uiteindelijk zijn roadmap die is best wel uitgekomen. Dus die CEO nu, die heeft daar wel veel profijt van. Maar...
Ja, want ze bouwen nu ook die plant, hè?
Ja, dus zij, AMD is fabless, dus die bestellen alles bij TSMC of bij iemand anders. En Intel is dus, die heeft dus een eigen fab en die maken die CPU's. Maar zelfs zij moeten op dit moment bestellen bij TSMC, omdat het gewoon nog niet werkt. Dus.
Nou, het is wel interessant dat je zegt, want eerst was natuurlijk heel erg gericht op GPU, toen TPU natuurlijk. Dus dan heb je je Nvidia, heb je je Alphabet, nog een beetje Broadcom. Nou ja, Karel zit zelf in Micron, geheugenchips nu. Ik ben heel of heb ik een bovengemiddelde interesse in Texas Instruments. En ook daar groeit datacenter, omdat gewoon in zo'n datacenter, je hebt ook weer een sensoren nodig om temperatuur te meten. En dus je gaat al, dat is een hele allersimpelste chip eigenlijk, gewoon een hele simpele analoge chip. Al die omzetstromen lopen nu, waar die bedrijven helemaal achtergebleven waren, zeiden van, die doen helemaal niet mee. Hè. Ik bedoel, wie wilde nog een analoge halfgeleider hebben eigenlijk, als je het zit allemaal in de, zit allemaal in de GPU. Wie wil er nou nog wat? De CPU was ook al niet echt heel erg boeiend. Wie wil dat nou nog hebben? En nu zie je, naarmate die datacenters uitgebouwd worden, iedereen elektriciteit moet nog wel geregeld worden, temperatuur moet nog wel geregeld worden, koeling, ook verder van watervoorziening moet ook nog wel geregeld worden. Hey, daar hebben we toch nog hele andere halfgeleiders. Ja. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling in die.
Zeker als je 700 miljard per jaar uitgeeft, dan is er toch veel meer nodig dan dat men denkt.
Dat blijkt
als het dan maar 0,5% is van 7 miljard, dan is het toch heel veel geld.
Heren, ik vond het echt een reuze interessant gesprek. Ik heb hier veel geleerd en om over na te denken.
Ja.
Op het moment dat onze luisteraars vragen hebben aan de heren, kunnen ze altijd onze mailtje sturen op voorkennis@beleggersbelangen.nl. En uiteraard zal ik zorgen dat de vragen bij de heren terechtkomen. En het laatste wat ik wil doen is jullie bedanken voor het luisteren. Jullie weten ons te vinden bij vragen en tot de volgende uitzending.